Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee J. Westerink uit Urk. Harry van der Velde is vanmorgen de organist. De collecte is voor de kerkelijke kassen. De deelcollecte is voor de voedselbank in Dakar. En de bloemengoed gaat naar broeder J. Kouweleers, Patersweg 45. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek, gezang 217. De verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 217, de verzen 1 en 3, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet, Psalm 68, vers 1, in de nieuwe berijming. Psalm 68, vers 1, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet uit het liedboek, gezang 463, de verzen 1 en 2. Uit het liedboek, gezang 463, de verzen 1 en 2, zingen we na de lezing van de wet. Dan na het gebed volgt het kinderlied, dit is de dag die de Heer ons geeft. Na de schriftlezing zingen we Psalm 118, de verzen 8... 11 en 12. Psalm 118, de verzen 8, 11 en 12 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 87, vers 5. Psalm 87, vers 5, zingen we na de verkondiging. Dan zingen we tot slot Psalm 21, de verzen 3 en 7, in de nieuwe berijming. Psalm 21, de verzen 3 en 7, in de nieuwe berijming zingen we tot slot. De schriftlezing, twee gedeelten uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 27. De verzen 50 tot en met 54. En ook hoofdstuk 28, de verzen 1 tot en met 15. Ik herhaal, de schriftlezing is uit Matteüs hoofdstuk 27, de verzen 50 tot en met 54. En hoofdstuk 28, de verzen 1 tot en met 15. De tekst vindt u in het eerste gedeelte, Matteüs hoofdstuk 27, de verzen 52 en 53. De tekst voor de verkondiging, Matteüs hoofdstuk 27, de verzen 52 en 53. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes, gasten, ook zij die met ons meeluisteren thuis, ik wens u allemaal een goedemorgen toe. Vandaag zal in beide diensten voorgaan dominee J. Westering uit Urk. Leo Valente volgende week zondag zal in de morgendienst voorgaan dominee C. Bos uit Urk. En in de middagdienst is dominee P.J. den Hartog uit Zaandam onze voorganger. En in de middagdienst zal de heilige doop bediend worden aan Felicia Seluma en Amelie van der Vlies. Voor de tweede keer wordt u medegedeeld dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Sjoerd Boersma en Nienke Brugmans. De bevestigingsdienst waarin zal voorgaan dominee H. van de Heuvel wordt gehouden op Deo Valente donderdag 19 april aanstaande om 14:30 in dit kerkgebouw. De verkiezing van ambtsdragers. Voor de nog openstaande vacature ouderling zijn de volgende broeders kandidaat gesteld. J.H. den Dekker en broeder J. Slager. En voor de vacature diaken de broeders W.F. Blankenstein en G.J.P. Kruid. De stemmingsvergadering zal vandaag na de morgendienst plaatsvinden. Komende maandagavond hoopt de kerkraad te vergaderen. We willen de dienst beginnen met het zingen van gezang 217, de verzen 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ons hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. zingen Psalm 68, het eerste vers. God richt zich op de vijand, vlucht 68, vers 1. Wij stellen ons onder de tucht van de wet van de Heere en zingen daarna gezang 463, de versen 1 en 2. Gezang 463, 1 en 2, nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt en de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn rund, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze wet zo samengevat. Ge zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We bidden samen om Gods zegen over deze dienst. Op deze zondag na Pasen, Heere, komen we samen tot u. In de afgelopen week heeft de boodschap van Pasen geklonken, ook in het midden van de gemeente hier. En tegelijkertijd zijn we er op allerlei manieren bij bepaald, ook in de gemeente hier, dat de Heer Jezus dan wel is opgestaan en dat Hij de overwinnaar is van dood en graf. En dat er tegelijkertijd nog graven gedolven worden. En dat er mensen de gebrokenheid van het leven ondervinden als gevolg van de zondeval. En dat andere mensen zich moeten voorbereiden op een naderend afscheid van geliefden. Heren, en in die realiteit komen we samen tot u op deze zondagmorgen. Dat is misschien hier ook wel gezongen in de afgelopen week. Nu de Heer is opgestaan, u vangt het nieuwe leven aan. En tegelijkertijd ervoeren we zoveel van dat oude. En vooral jonge mensen kunnen daar dan zo mee zitten, heren. Ze zitten misschien ook wel in ons midden vanmorgen. Die zeggen, wat is het nou eigenlijk? Ik hoor de boodschap van het een en ik zie de realiteit van het andere. En als ik het goed uitreken, dan is het nou al zo'n 2000 jaar nooit veranderd. Wat moet ik nou geloven? Waar moet ik me nou op richten? Waar kan ik nou mee verder? En zo komen we samen tot u. En we vragen van u, Heere, of u vanmorgen op deze zondag na Pasen uw woord wilt openen. Of u ons wilt doen beseffen dat het juist daarom op zondag is dat uw woord klinkt. De eerste dag van de week die ons eraan herinnert dat elke zondag in feite een paasdag is. En dat elke zondag ons weer herinnert aan de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En wat die werkelijkheid van ons leven dan ook zegt. En wat ze ons doet voelen en ervaren. En hoeveel pijn en moeite dat met zich mee kan brengen. En hoeveel vragen dat soms op kan roepen. Geef ons vanmorgen de genade dat we de Heer Jezus mogen zien. Die dood geweest is. En die leeft in alle eeuwigheid. En die tegen ieder die aan zijn voeten buigt, zegt: ik leef en jij zult leven. Heren, wanneer we vanmorgen tot u komen, dan belijden we dat wij dat niet eens verdienen. Integendeel. Ook dat is de realiteit van ons leven, dat wij mensen zijn die de dood verdiend hebben. En dat u, als u met ons naar verdiensten handelt, u ons voorbij moet gaan, zelfs met de geringste blijken van uw gunst. Maar in ootmoed buigen we ons voor u, zoals we dat gedaan hebben in antwoord op de wet: vergeef ons onze schuld. En in ootmoed smeken we u: zie ons aan in het bloed van de Heere Jezus Christus. En wilt u ons vanmorgen doen ervaren de kracht van zijn geest, waarvoor hij betaald heeft met zijn bloed, die hij heeft uitgestort op de Pinksterdag, en die naar uw belofte niet zal wijken van uw kerk met bloed gekocht op aarde. Zegen ons als een stukje van die wereldwijde kerk. Zegen ons met een krachtige bediening van de Heilige Geest. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van die geest. En geef ons allemaal een luisterend oor, een opmerkzaam hart, opdat zij die tot u bekeerd zijn en die het leven in Christus gevonden hebben, te meer mogen verstaan wat dat wil zeggen te wandelen in het licht van uw goddelijk aangezicht. En opdat anderen die nog van verre staan, nabij worden gebracht. Zegen ons allemaal, Heren, ouderen, jongeren. Zegen de kinderen, ook als ze straks hun eigen samenkomst hebben, wilt u ook daar werken met uw geest. Ook hen zegenen die daar leiding hebben te geven. Zegen heel uw kerk wereldwijd. Tot aan de einden der aarde, tot zelfs in Noord-Korea, te midden van alle verschrikkingen die daar de deel zijn. In het bijzonder van uw kinderen. Hoor ons, Heere, als we deze dingen vragen. En kom zelf in ons midden en maak het goed. Uit genade alleen. Amen. We zingen nu het kinderlied. De schriftlezing gemeente op deze zondagmorgen na Pasen is uit het Nieuwe Testament, het opstandingsevangelie van Matteüs. We lezen allereerst uit Matteüs 27, de versen 50 tot en met 54. En daarna Matteüs 28, vers 1 tot 15. In aansluiting aan de schriftlezing zingen wij Psalm 118, vers 8, 11 en 12 uit de oude berijming. Dus Matteüs 27, 50 tot 54, 28, 1 tot 15 en Psalm 118, 8, 11 en 12. Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen scheurden, en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. De hoofdman en zij die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had, en ze werden zeer bevreesd en zeiden, waarlijk, dit was een zoon van God. En dan lezen we verder in Matteüs 28. Laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en ze werden als doden. Doch de engel antwoordde en zei tot de vrouwen, wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft. Komt, ziet de plaats waar hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Ze gingen terstond weg van het graf met vrees en grote blijdschap en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zei, wees gegroet. Zij naderden hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, wees niet bevreesd. Ga heen en bericht mijn broeders dat ze naar Galilea gaan en daar zullen zij mij zien. Toen zij onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad om de overpriesters al het gebeurde te berichten. En in een vergadering met de oudsten kwamen zij tot een besluit en ze gaven de soldaten veel geld en zeiden, zegt zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En indien dit de stadhouder ter oren komt, wij zullen het in orde brengen en maken dat gij buiten moeite blijft. En zij namen het geld aan en deden zoals hun gezegd was. En dit gerucht is onder de Joden verbreid tot de dag van heden toe. Hier eindigt de schriftlezing. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 87, vers 5, oude berijming 87, vers 5, na het amen van de prediking. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het eerst u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 27 en daarvan de versen 52 en 53. Matthäus 27, vers 52 en 53, dat uit Gods woord onze tekst. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En ze gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar ze aan velen verschenen. Gemeente des Heren, wat ons opvalt wanneer we het Lijdensevangelie lezen en wat er onmiddellijk op volgt, dat is dat er in de tijd dat de Heere Jezus Christus aan het kruis hangt, een geweldig indrukwekkend stilzwijgen is van de kant van de hemel. Natuurlijk kun je zeggen, de hemel heeft op een bepaalde manier wel zijn gunst al geopenbaard over het werk van de Heere Jezus, omdat de zon weer is opgegaan boven Golgotha. Maar dat is dan ook het enige. Maar niet zodra heeft de Heere Jezus Christus de geest gegeven. Of er komt van alles in beweging. Het is alsof hemel en aarde bezig zijn om de spanning die als het ware is opgebouwd rond het gebeuren op Golgotha willen ontladen. Een geweldig gebeuren in de wereld van de mens. Notabene zo'n Romeinse hoofdman. Een man van wie je dat nooit zou verwachten, maar die daar bij het kruis staat en die daar zegt, dit was een zoon van God. En dan in het rijk van de schepping, de aarde beeft, rotsen scheuren. Het is als het ware, alsof de voetstappen van God die nu gaat komen tot gericht en verlossing al worden gehoord. In het huis van God, waar het voorhangsel van de tempel dat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen scheurde, zodat er als het ware een toegang open komt naar de Heere toe en de nodiging ten volle mag klinken. Ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht komt stromen. Ik mag binnengaan bij de Heere. Er is verzoening van de zonde, betaling van de schuld. En zelfs in het rijk van de dood gebeurt er het een en ander. Graven worden geopend, doden worden opgewekt, nog voordat de Heere Jezus Christus in het graf is gelegd, schijnt er paaslicht over het kerkhof van Jeruzalem. En in het bijzonder naar dat laatste willen we luisteren en we willen daarover nadenken. We schrijven dan boven onze preek, op Goede Vrijdag wordt het Pasen op Jeruzalems kerkhof. Drie gedachten. Dat is in de eerste plaats vrucht van Jezus' sterven. Dat is in de tweede plaats een getuigenis van Jezus' opstanding. En het is in de derde plaats een profetie van Jezus' toekomst. Op Goede Vrijdag wordt het Pasen op Jeruzalems kerkhof. Dat is vrucht van Jezus' sterven. Getuigenis van Jezus' opstanding, profetie van Jezus' toekomst. Wanneer we gaan luisteren naar een tekst als die vanmorgen voor ons open ligt, gemeente, dan is het meer nog dan in andere gevallen misschien wel heel hard nodig dat we ons om te beginnen maar afvragen, wat staat er nou precies en wat gebeurt er nou precies? Bij zo'n tekst als deze moeten we echt wel nauwkeurig lezen en dat niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen en dat niet om vervolgens onze fantasie ruimschoots zijn gang te laten gaan, maar om de boodschap te verstaan die de Heere ons hierin wil geven. Want nu Matthäus vertelt het dat bij het sterven van de Heere Jezus Christus ook dit gebeurt, dat er een siddering door de aarde vaart, dat er een aardbeving komt en nog wel een hevige. Vandaag zou erbij gestaan hebben, zoveel op de schaal van Richter. U kent die uitdrukking wel uit de berichten die we elke keer weer op dat punt ontvangen, wereldwijd. Maar in elk geval, het is een hevige geweest, want de rotsen scheuren. En dat heeft allerlei gevolgen. In het Midden-Oosten weten ze dat uit allerlei ervaringen. Wij weten dat inmiddels wel vanuit de beelden die ons dan in dat opzicht bereiken, wanneer er weer ergens een aardbeving is geweest. Maar die gevolgen betreffen in dit geval ook heel bijzonder het kerkhof van Jeruzalem. Een kerkhof dat bestaat uit overwegend rotsgraven. Door de beving van de aarde rollen stenen die voor de graven lagen weg. Graven worden opengebroken. En het ligt voor de hand dat als die beving dan achter de rug is, dat mensen gaan kijken om te zien wat er is precies gebeurd en wat moeten we nou doen om de schade te herstellen. En dan komen de mensen tot de ontdekking dat deze aardbeving hele ingrijpende gevolgen heeft gehad. Alle graven worden geopend. De graven staat er immers in onze tekst. Het hele kerkhof ligt overhoop. Dat kan natuurlijk niet zo blijven, dus ze zeggen tegen elkaar, wij moeten dat weer allemaal in orde brengen. En dan doen ze een hele merkwaardige ontdekking, namelijk dat terwijl dat hele kerkhof overhoop ligt en alle graven open zijn, er een aantal graven is dat leeg is. Dat zijn niet alle graven. Ze zeggen tegen elkaar, kijk, hier heb je een graf, er ligt niemand meer, en daar heb je er een, en daar heb je er een, maar daar weer niet. En dan komt natuurlijk de vraag naar boven, wie lag hier, wie lag daar? En dan blijkt het dat het nou juist de graven van de heiligen zijn die leeg zijn. Van mensen die in de Heere ontslapen zijn. Nou ja, u snapt nog wel, dan komt de vraag die ook onder ons onmiddellijk naar voren zou komen. En wie waren dat dan? Nou, als u een beetje de literatuur daarover naleest, dan ontdekt u dat er door de eeuwen heen op een geduchte manier is gefantaseerd over de boodschap van onze tekst. Op een geduchte manier. De een vertelde dat Abraham er gelegen heeft en de ander vertelt dat Noach er begraven was geweest. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin, gemeente, want het is het kerkhof van Jeruzalem. De mensen die daar liggen, dat zijn ook inwoners van Jeruzalem geweest. En toen die mensen vervolgens in Jeruzalem kwamen na de opstanding, toen werden ze ook herkend als zodanig. En als je dan toch wat wilt gissen, gemeente, dat zit ons nou een keer in de genen, lijkt het wel, dan zou je misschien met enig recht van spreken kunnen denken aan mensen uit de kring rondom Simeon en Anna. U weet dat wel uit de kerstgeschiedenis. Mensen die net als die oude Simeon en die Anna verlossing en vertroosting voor Israël en voor Jeruzalem verwachten. Mensen die altijd weer in de tempel waren wanneer daar de offers van de verzoening werden gebracht. Mensen die leefden uit het geloof en daarin elkaar ook stimuleerden en bemoedigden. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Zo hebben ze geleefd. Heiligen, zegt onze tekst. En dat woord moeten we ook goed verstaan, gemeente, want wij zijn altijd een beetje geneigd om bij heiligen te denken aan volmaakte mensen. Ook dat hebben we uit de geschiedenis een beetje meegekregen. Volmaakte mensen, maar dat zijn het niet. Dat woord heilig, dat betekent, het waren wel mensen die afgezonderd waren van andere mensen. Veranderde mensen, bekeerde mensen. Mensen die leefden van het wonder van de verzoening met God door het bloed van de offers en de vergeving die ontvangen werd in het heiligdom. Mensen die dan met een stille verwondering in de tempel hebben gestaan wanneer ze daar zagen wat de profeet zo bijzonder om de woorden heeft gebracht. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil. En uw zonden die gedenk ik niet. Het zijn mensen die de Heere toe behoren. En die in hun leven ontdekt hebben dat God het zo waard is om geloofd en geprezen te worden. Je moet niet direct aan allerlei vooraanstaande figuren denken, gemeente. Dat kunnen heel de stillen in de landen zijn geweest. Maar zo zijn ze ook gestorven. Zo zijn ze ook, zegt onze tekst, met dat heerlijke woord ontslapen, in de Heere gerust. Mensen die het beleden hebben voor hun sterven, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Dan is nochtans God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En hij zal over mijn stof opstaan. Hij zal mij opnemen. Ik zal niet sterven, maar leven. Als je een goed antwoord wilt hebben op de vraag, gemeente, wie dat zijn geweest, die heiligen die opstonden uit de graven op de dag van Jezus sterven, dan kan ik dit in elk geval zeggen. Het moment van hun opstanding verraadt hen. Het is het moment van Jezus sterven. Hij is het die door zijn sterven aan hen het leven geeft. Deze mensen zijn de eerste die het echt hebben mogen zingen. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood die voor mij u hebt gegeven. In de bangste zielennood. Zijn bloed. Dat was voor hen de betaling van hun schuld. Zijn dood, dat was voor hen het leven. Als we dat nou gezien hebben, gemeente, dan, en dat is dan geen kwestie van nieuwsgierig, maar dat is wel een kwestie van levensbelang, dan komt vanzelf de vraag naar ons toe, zouden wij daar ook bij horen? Bij die doden die delen in de vrucht van Jezus sterven. Hij zegt nou zelf, dat is best een hele klemmende vraag, is het niet waar? Maar sterven is het ergste niet, gemeente. Ik praat er vanmorgen niet goedkoop over, dat verwacht u hopelijk ook niet van mij. Ik doe niet alsof dat zomaar iets is. Maar toch, als je in de Heere sterft, gemeente, dan betekent dat dat je achter de Heere aan door die donkere doodsvallei heen mag. Om dan eeuwig met hem te mogen zijn. De apostel Paulus heeft het geschreven. Als je daar goed over denkt, dan is sterven winst. En u hebt misschien wel eens dat boekje gelezen van Bunyan, De Christenreis naar de eeuwigheid. Bunyan die aan het eind van zijn boekje beschrijft hoe die Christen, zo noemt hij, die man die door dit leven onderweg is naar Gods eeuwige toekomst, hoe Christen over de doodsjordaan is heengebracht en hoe hij nu op de poort van de Godstad toetreedt om daar binnengelaten te worden. En Bunyan zegt, dan zie je de poorten open zwaaien en dan zie je de mensen hen tegemoet komen om hen te begroeten. En Bunyan zegt, op dat moment begonnen al de klokken van de stad te luiden. En schrijft hij dan, een onuitsprekelijk heimwee maakte zich van mijn meester. Om daarbij te mogen zijn. Bij die mensen, voor wie die psalm dat zo mooi zegt, zij verkrijgen hun wens. Echt gemeente, sterven is het ergste niet. Weet u wat het ergste is? Sterven en niet weer levend worden. Dat je aan de andere kant blijft van die kloof waar geen brug over is. En dat je dan ontdekt dat er nooit meer een weg terug zal zijn. Dat van ons zou moeten gelden, wat ook in datzelfde Nieuwe Testament staat, de overige doden werden niet meer levend. Ze werden geworpen in de poel van het vuur. En vandaar, gemeente, dat ik die vraag stel. Die vrucht van Jezus sterven, is die er ook voor ons? Ik zeg nog maar een keer, dat is een klemmende vraag. Weet u waarom ook? We zijn in onze tekst op het kerkhof van Jeruzalem. Daar liggen geen vreemden, er was in Jeruzalem een andere begraafplaats voor. Daar liggen de inwoners van Jeruzalem, daar liggen de Sionieten, zoals ze wel eens worden genoemd, de leden van het verbondsvolk. En daar wordt die scheiding zichtbaar. Misschien hebt u die oude uitdrukking wel eens een keer gehoord, het kerkhof ligt. En daarmee bedoelen we dat wij soms van die hele mooie woorden op grafstenen kunnen zetten. Maar die in geen enkel opzicht een overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Nu, dat kerkhof van Jeruzalem, dat ligt niet op deze dag. Dat kerkhof laat het zien. Twee mensen worden begraven op één kerkhof. Misschien wel in één en hetzelfde graf. De een wordt aangenomen. Hij was een lid van die stille gemeente die de vertroosting van Israël verwachtte. Die ander wordt achtergelaten. Hij had de Heer Jezus niet nodig. Hij dacht dat hij wel genoeg had aan doop en aan verbond en aan godsdienst en eigen gerechtigheid. Dat is inderdaad wel het ontdekkende van de boodschap die vanmorgen vanuit onze tekst naar ons toe komt, gemeente. Niet iedereen die als lid van het verbondsvolk leeft en sterft, zal ook zalig worden. Alleen wie een stervende zaligmaker leerde nodig krijgen, tot verzoening van zijn zonde, die ontvangt het leven uit de dood van Christus. Dwars door de kerk, dwars over de kerkelijke begraafplaats heen loopt de scheiding tussen levenden en doden. En wie de Heere Jezus niet leerde kennen als het lam dat zijn zonde droeg, wiens bloed zijn zonde gewassen heeft, wiens dood zijn leven is, die heeft ook het leven niet. Dan lig je in de dood, dan ga je dood en dan blijf je eeuwig in de dood. In dat opzicht is de Bijbel zo simpel en zo eenvoudig als het maar kan, gemeente. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft dus ook het leven niet. Alleen, gemeente, dat is niet het laatste woord dat we in onze tekst lezen. En ik mag dus nu ook nog geen amen zeggen, al zou ik dat willen misschien. Het is nog niet het laatste woord. Kijk, als we nou vandaag of morgen een keer over een kerkhof lopen, dan zullen we tegen elkaar moeten zeggen, hier heeft het laatste woord geklonken. Hier is geen weg meer terug. Hier is geen weg meer naar het leven voor wie zonder de Heer Jezus Christus gestorven is. Maar gemeente, en dat is het voorrecht van deze zondagse eredienst, die weg die is er vandaag nog wel. En die weg is er vandaag ook nog voor mensen die nog altijd liggen midden in de dood. En dat zien we in het vervolg van onze tekstgemeente, als we daar lezen, dat toen die heiligen uit de graven uitgegaan waren, zijn ze na zijn opstanding verschenen in de heilige stad. Hoe moeten we ons dat nou voorstellen? Ik denk niet dat we ons moeten indenken dat deze mensen in die graven zijn gebleven, terwijl ze al tot leven waren geroepen, tot op de eerste paasmorgen. Er zijn er wel die verklaring geven, maar ik denk dat dat geen juiste is. Maar ze zijn ook niet onmiddellijk de stad ingegaan. Ze zijn na de opstanding verschenen. Ik denk dat we het ons zo moeten voorstellen, gemeente. Die heiligen die waren opgestaan, die hebben zich schuilgehouden. Die zijn als een leger des heils, als ik het zo mag noemen, dat op het goede moment wordt ingezet. Dat als het ware schuilgehouden wordt, dat als het ware in verdekte opstelling zich heeft verborgen, tot het moment dat het sein klonk, nu gaan we ten aanval. Tegen de vorst van de dood en van de ondergang. Kijk, voor die mensen zelf is dat natuurlijk niet nodig geweest. Die mensen zelf hebben er niet naar voor terug verlangd om terug te moeten keren in een leven vol moeite en verdriet. En zeker ook niet als ze dachten aan het feit dat ze weer een keer die weg naar het graf zouden moeten gaan. Met alles wat daaraan verbonden is aan pijn van afscheid en afbraak van het aardse huis. Maar de Heere wilde hen gebruiken. En zij waren volkomen bereid, gemeente, tot die dienst. De Heere is het immers zo waar dat ze hem dienen met alles wat ze hebben en zijn. En dat ze goed van hem zullen spreken. Wie weet dat beter dan deze ontslapen heiligen die al aan de andere kant van het gordijn van de dood hebben gekeken. Ze zijn bereid om getuigen te zijn van de opstanding van Jezus in Jeruzalem. En ze zijn daar, zegt onze tekst, aan velen verschenen. Nou, dat is wel geweest, gemeente. Mensen van wie je wist dat ze al lang dood en begraven waren en die zie je daar ineens over de straat lopen. Die zie je daar ineens bij je aan de deur staan. Maar stel je dan eens voor, gemeente, dat die oude Simeon erbij is geweest. Dan heeft hij nog veel luider staan zingen in Jeruzalem van het licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels stroom. En als die oude Anna erbij is geweest, dan moet je maar rekenen dat ze met de nieuwe krachten die ze uit de opstanding meekreeg, nog veel harder gelopen heeft op die oude beentjes. Om te vertellen aan die en aan die en om te kijken, zou die er nog wonen? Moet die de boodschap niet horen? Als je erover nadenkt, gemeente, dan zeg je dat moet een geweldige opschudding in Jeruzalem hebben gegeven. Het Oude Testament zegt ergens dat de verschijning van de Messias mee als gevolg heeft dat de doden zullen worden opgewekt. En nu zijn ze daar. Mensen die ze gekend hebben, mensen van wie ze het heel goed geweten hebben. Oh ja, dat was ook nog zo'n oude vrome. En dat was ook nog zo'n jongen die echt de Heere wilde toebehoren. Wat zal Jeruzalem gebeefd hebben, gemeente? En wat zal het gegonst hebben van de verhalen? U moet maar rekenen dat die Herodes dat gehoord heeft. Maar die man was al zo'n tijd bang dat de doden levend over de straat zouden lopen. Dat verdacht hij immers van Johannes de Doper al. En Pilatus die heeft het gehoord en die zal nog meer bevreesd zijn geworden dan dat hij toch al was in die ontmoeting met de Heere Jezus die hij vrij wilde laten, maar die hij wel moest veroordelen om een vriend van de Joden en van de keizer te blijven. En het Sanhedrin erin, gemeente, je zou er bijna bij in de lach schieten als het niet zo heel triest was. Die Joodse leiders die sturen die Romeinse soldaten de straat op met wat ze allemaal weten dat een leugen is, dat de discipelen het lichaam van de Heere Jezus hebben gestolen in de nacht. En terwijl die soldaten daar over de straten van Jeruzalem lopen met een verhaaltje dat helemaal niet klopt, komen ze die mensen tegen die uit de doden zijn opgestaan en die getuigen van het leven dat de Heere Jezus Christus is. En dan denk je maar eens aan gewone mensen, dan denk je maar aan een gezin die Godvrezende ouders hebben gehad. Maar zelf met hun kinderen het allemaal een beetje makkelijker namen en zich om allerlei dingen niet zo druk maakten. En dan ineens wordt er op de deur geklopt en dan gaat een van de kinderen open doen en die zegt: moeder, oma staat aan de deur. En oma zegt dat we nou toch echt de Heere Jezus moeten zoeken. Gemeente, dat is een machtige prediking geweest. Van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Jezus leeft en wie in hem gelooft, die zal leven, ook al is hij gestorven. Dat roepen ze aan alle kanten. En zeg nou zelf, onze eerste reactie is: ja, maar als je dat in Jeruzalem meemaakt, dan gaat heel Jeruzalem op de knieën. En dan komt heel Jeruzalem natuurlijk tot bekering. Zo'n klemmende boodschap die daar klinkt. Wat heeft de Heer zich toch veel met Jeruzalem willen bemoeien, is niet waar? Profeten, apostelen. En nu deze dringende nodiging: Jeruzalem, Jeruzalem, ik wil u bijeen vergaderen zoals een hen haar kuikens vergadert. En wat gebeurt er in Jeruzalem wanneer we onze tekst en het verband goed zien? Nou, het is eventjes een kwestie van ontroering en van een indruk. En het is eventjes het gesprek van de dag. Maar terwijl wij lezen dat dat gerucht van die Romeinse soldaten verspreid is tot op de huidige dag. Staat immers in Matteüs 28. Horen we met geen woord over het getuigenis van deze ontslapen heilige. Ach, dat konden we eigenlijk ook wel weten, gemeente, dat heeft Abraham al eens een keer gezegd in die gelijkenis. Toen die rijke man ook graag wilde dat er een dode naar de aarde zou gaan om zijn broers te waarschuwen. U weet het wel dat Abraham in die gelijkenis dan zegt: ze hebben Mozes en de profeten en als ze daar niet naar luisteren, dan helpt er niks. Ook al komen er mensen uit de doden terug. En op deze paasdag in Jeruzalem krijgt Abraham gelijk, gemeente. Er komt een hele massa uit het graf weer de straat oplopen met een krachtig getuigenis. En Jeruzalem bekeert zich niet. Zou het vandaag zoveel anders zijn, gemeente? Misschien zit er wel iemand hier in de kerk die denkt: als dat nou eens hier gebeurde. Als er vanmorgen hier nou een dominee op de preekstoel had gestaan, van wie we al lang wisten dat hij gestorven was. Als we nou straks opa zouden zien zitten bij het raam in zijn grote stoel. En als oma weer aan tafel zou zitten. En als die ouderling nog eens op bezoek kwam, die al een hele tijd geleden overleden was. Kijk, dan zou ik het een beetje makkelijker vinden om te geloven. En dan had ik er ook moed op dat mijn man zou gaan geloven. En dat mijn kind dat nou de schouders ophaalt, ook zou buigen voor die boodschap. Gemeente, geloof het maar niet. Weet u wat er zou gebeuren in zo'n situatie? Dan zouden we thuiskomen en zouden we zeggen: weet je wie er nou toch op de preekstoel stond, dominee, die en die? En dan gingen we een heel verhaal over die dominee houden. En dan ging het over die opa en over die oma en over die broeder. Gemeente, wie het woord niet gelooft, die gelooft ook niet, al komen de doden uit hun graf om hun getuigenis te laten horen. Dat zie je in onze tekst. Waar de prediking geen nut doet omdat ze met het geloof niet gemengd gaat. Daar helpt niks, gemeente. Daar is niks wat een mens tot bekering brengt dan. Het woord. Daardoor behaagde de Heilige Geest het geloof te werken. Het woord. Dat heeft de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling ook al eens een keer gezegd. De ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. Dat is het machtige wonder van de wederbarende Heilige Geest, gemeente. Dat is wat altijd weer moed geeft om te preken. Maar wat in het bijzonder in de tijd na Pasen moed geeft om te preken. Dat je mag staan in dienst van die God en van dat woord. Waarvan de Heere heeft gezegd, dat woord dat doet wat jij nooit kunt, dat is een hart openen. Dat is een mens veranderen. Dat is een zondaar op de knieën brengen. Voor de levende God. En daarom, gemeente, we prediken Christus. En het heeft God behaagd om daardoor zalig te maken. Christus. Die zegt, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven. En die erachteraan zegt, geloof je dat? Dat is wat er gebeurt, gemeente. Dat is wat er ook vanmorgen gebeurt. Dat het paasevangelie aan onze harten wordt gelegd. Door getuigen van de opstanding. En dan mag ik vanmorgen zeggen, zo goed is God nou. Dat hij goedertier en verkondiger stuurt van deze zeer blijde boodschap. Zoals het ergens in onze belijdenis ook wordt gezegd. En door de dienst van die mensen worden wij geroepen tot bekering en geloof in de gekruisigde Christus. Het is een wondergemeente. Het is een voorrecht dat we hebben. Er wordt vandaag heel veel gebeden voor Noord-Korea. We hopen dat vanmiddag ook nog speciaal te doen in de dienst. Want als in Noord-Korea in deze dagen vieren dat de stichter van hun staat 100 jaar geleden geboren werd. En van iemand die heel erg betrokken is bij Noord-Korea kreeg ik gisteravond nog een mailtje. Wil u het alsjeblieft niet vergeten, want ook voor degenen die in Korea in het geheim geloven, zal het extra zwaar worden. Extra zwaar. En jullie zijn allemaal op dezelfde manier naar de kerk gekomen als ik. Je hebt geen ene keer om je heen gekeken, ja, om te kijken of er geen problemen waren met het verkeer en dat je bij het oversteken niet onder een auto zou komen, maar daar heeft niemand gedacht, stel je voor dat ik word opgepakt. Dat ik word neergeschoten. Alleen vanwege het feit dat ik een bijbeltje in mijn zak heb. Gemeente, God heeft zoveel goede dingen aan ons gegeven. En in dat goede zegt God, de dood van de Heere Jezus betekent het leven voor jou. De zonde draagt de Heere Jezus opdat de genade zou zijn voor jou. En de Heere zegt nogal eens een keer, let er nou wel op dat je hem die spreekt niet veracht. Van tussen de open graven, gemeente, roept de Heere Jezus leeft, hoort hem. En uw ziel zal leven, want waarom zou u sterven? Opgestane heiligen verschijnen na Jezus' opstanding in de heilige stad. Ja, daar wil ik u toch ook nog even bij bepalen, gemeente. Dat is ook nog een facet van onze tekst. De heilige stad Jeruzalem. Dat is de stad die de profeten gedood heeft. Dat is de stad die de Heere Jezus buiten heeft geworpen. Toch, de heilige stad. Dit gebeuren is een prediking, gemeente, van de langmoedigheid en van de barmhartigheid van God. En tegelijkertijd is het een profetie van de toekomst die sinds Pasen op ons afkomt. Want nog één keer zegt de Heere, zal ik bewegen ook de hemel en de aarde. En dan zal het gebeuren zoals het hier eventjes is geweest in Jeruzalem. De onheiligen blijven buiten in de eeuwige dood. Maar de heiligen die gaan binnen in de heilige stad. Dat leek er toen nog niet op, dat is waar. Het leek er vandaag nog niet op, dat is waar. En als je op het kerkhof vandaag komt, misschien bent u dat gewoon, zoals sommige mensen dat doen, om elke zondag toch even langs dat bekende graf te lopen. Maar dan ontdekt u van de buitenkant af is er geen verschil te zien. De rijke man en Lazarus, ze liggen hier naast elkaar. En in de kerk, het is al tientallen jaren geleden dat er in die tijd hele bekende dominee, niet van onze eigen kerken, maar vanuit de hervormde kerk heeft geschreven. Je moet je altijd maar goed realiseren, in de kerk zie je schaap en bok in één hok zitten. Waarbij wij ons dan moeten afvragen, ben ik dan een schaap of ben ik dan een bok? Maar nu het Goede Vrijdag is geweest en nu het Pasen geworden is, nu blijft het niet zo. Zo wordt het en zo zal het zijn, heiligen in de heilige stad. Daar zit, en daar ben ik me bewust, gemeente, er zit een geweldige dreiging in. Ik noemde die tekst al, de overige der doden werden niet weer levend. Maar ze gingen naar het eeuwige vuur en daar werden ze ingeworpen, de tweede dood, waaraan nooit een einde zal komen. Maar dan zal het wel eigen schuld zijn, gemeente, na zoveel roepen en na zoveel uitnodigingen van de Heer en na zoveel liefdesdrang ook. Wie kiest over dwaarde voor het leven, de dood? God zegt, ik heb er geen lust in. Zitten er hier werkelijk mensen die zeggen, maar ik wel? Maar het is vooral toch ook een vertroostende boodschap, gemeente. En ik hoop dat u hem ook zo mee naar huis mag nemen. Heilige in de heilige stad. We moeten heel eerlijk zeggen dat we daar vandaag maar heel weinig van zien. Als we kijken naar die stad, als we kijken naar Jeruzalem, als we kijken naar de kerk. Dan zeg je, er is zoveel dat teleurstelt en zoveel dat verdriet geeft en zoveel dat je inderdaad jongeren kunt begrijpen die zeggen, wat moet ik daar nou mee? De heilige, de gezalfde, die niet geëerd en geprezen wordt. Maar zo zal het niet blijven, zegt de Bijbel. Het is al begonnen op Pasen, gemeente. En dat is een profetie, God zorgt er zelf voor dat de stad nieuw wordt en dat de stad verlost zal worden van alle onreinheid en van alle ongerechtigheid. De Heere zal die stad reinigen, zuiveren, nieuw maken. En Johannes op Patmos heeft het in de verte al gezien. En ik zag de heilige stad, nieuw Jeruzalem, als een bruid die voor haar man versierd is. En in haar zal niets onreins inkomen en niets wat de zonde lief heeft en doet. Want hij maakt alle dingen nieuw. Maar dan zal er ook troost zijn, gemeente, voor die heiligen. Want hun hart gaat dan wel naar de Heer uit en ze hebben de Heer nodig en ze hebben de Heer lief gekregen. Maar daarom zien ze ook zoveel in hun leven dat daarmee een strijd lijkt te zijn. Zoveel waarvan ze moeten zeggen, Heere, dat past niet bij de reinheid en de heiligheid van uw heiligdom. Er komt bij mij nog zoveel vlees en wereld aan te pas. En dat wordt eerder erger dan beter en je kunt het nooit goed praten. Maar ze hebben bij het kruis gestaan. En ze nemen elke keer weer hun toevlucht tot het bloed van de Heere Jezus Christus. Tot verzoening en tot dagelijkse vernieuwing van ons leven. En ze smeken om de doorwerking van de geest van Christus. Heilig mijn leven, Heere, vernieuw het. Maak mij een beeld van u. De troost van onze tekst is, God zorgt zelf voor een geheiligd volk dat van zijn trouw zal zingen. Hij heiligt ze Hij vormt ze. Dat is zijn werk. Dat ze leren leven met Christus en uit Christus. Zo wordt het dus, gemeente. En nog een keer die vraag, zult u er dan ook bij zijn? Jesaja heeft dat perspectief al gezien toen hij schreef, daar zal een gebaande weg zijn die de heilige genoemd wordt. Geen onreine zal daarop wandelen. Hij zal alleen voor hen zijn, de vrijgekochten van de Heere, zullen ze bewandelen en ze zullen met gejuich tot Sion komen en eeuwige vreugde zal op hun hoofden wezen. Zal dat wat wezen, gemeente? Die eenvoudige negerslaaf, die zong daar een paar eeuwen geleden al van. In dat lied dat onze jonge mensen nu misschien ook nog wel kennen. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. En dan zingt hij met de spontaneïteit van zo'n zanger. Oh, brother, hallelujah. Halleluja. Dat zal wel zijn. Als de heiligen binnengaan. Want daar zal geen onrecht meer zijn. En daar zal geen nacht meer zijn. En daar zal geen dood meer zijn. En vooral, daar zal geen zonde meer zijn. Want het lam zal hen wijden. En God zelf zal in hun midden wonen en hun God zijn. Eeuwige vreugde, volmaakte blijdschap. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. Amen. We willen samen danken en onze voorbeden doen. Wij bidden voor de familie Hogendoorn, voor onze broeder die het ziekenhuis mocht verlaten, maar u hebt gelezen van alle zorgen die er zijn. Dat willen we ook samen aan de Heere voorleggen. We bidden voor de familie Locht-Hillebrand. Vorig jaar hebben ze de vader van onze zuster verloren door de dood. En nu is moeder Locht erg ziek. En het zal waarschijnlijk nog maar een paar weken te leven hebben. En in feite hoopt de familie dat de Heere haar maar spoedig thuis zal halen. Verder denken we ook in onze dankzegging aan broeder Van Wijk, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar die ook nog verder herstel nodig heeft, terwijl zijn vrouw onverwacht werd opgenomen in het ziekenhuis. We denken samen in onze voorbeden aan de buurtlunch die vanmiddag in de Coloriet gehouden wordt. En we willen ook danken met de familie De Geus Visser, omdat onze broeder weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. We buigen ons samen voor u, Heere, om u te danken voor dat machtige werk dat op Golgotha is geschied en dat op Pasen zijn bekroning heeft gekregen in de opstanding van de gekruisigde. Heren, als dat toch niet het geval was. We waren de ellendigste van alle mensen. Maar als u het nou eens niet had laten verkondigen, dan zouden we het niet weten. Dan zouden we nog in het donker rondtasten en nog met eigen krachten proberen verder te komen. En daarom, Heren, ootmoedig en hartelijk dank voor het feit dat u toen niet hebt gezegd, dit is mijn kant van het werk, nou moeten jullie het zelf verder ook doen. Maar dat u dat heil ook doet verkondigen. Zelfs op die verrassende manier van doden die opstaan uit het graf en die in de heilige stad rondlopen met hun getuigenis. Maar vooral dat u dat doet verkondigen, Heere, door dat machtige woord van u. Dat spreekt van leven. In Christus, uit Christus, voor ieder die in Christus het leven leerde zoeken. Laat dat woord zijn kracht mogen doen, mogen bewijzen, Heere, zodat we ook een levende gemeente mogen zijn. En zodat degenen die daar naar buiten staan, als het ware worden meegenomen. En ook leren buigen voor u, ook al is het misschien wat aan de late kant. En ook al gebeurde het op het nippertje voordat een jongere de wereld in verdween. Heilige Geest, laat de kracht van het woord mogen blijken in de opstanding van geestelijk doden, opdat Pasen zich mag voortzetten in de levendmaking van dode zondaren. We bidden u verder voor al het werk in de gemeente, voor de dienst van vanmiddag. We bidden u voor de buurtlunch die gehouden zal worden. Laat ook daar een getuigenis van mogen uitgaan van dat leven dat in Christus is voor mensen die eigenlijk zeggen, wij hebben geen leven. Geef dat ze het mogen ontdekken, daar ligt het. We hebben elkaar ook een aantal namen genoemd, Heren. En we weten wel, we hoeven ze u niet te noemen, want u zijn alle dingen bekend. Maar we noemen ze toch ook voor uw aangezicht. De naam van broeder Hogendoorn, die thuis mocht komen, maar die nog verder behandeld moet worden in die ingrijpende situatie die zich in zijn leven nu voordoet. Laat de vertroosting voor hem en de zijnen mogen liggen in de wonden van de Heere Jezus Christus. Gedenkt u ze in uw gunst in deze bijzondere weg. We denken aan de familie Locht, die nog bezig is om het verdriet over het verlies van de ene ouder te verwerken en die nu staat voor het feit dat moeder niet lang meer te leven heeft. Wilt u met die moeder zijn? En wilt u haar doen zien op die opgestane Heere Jezus Christus, die het leven is van allen die hem kennen? En wilt u ze vertroosten door de wetenschap dat dat het geheim mag zijn van het leven van haar? Heere, opdat ze zo samen ook weer verder kunnen in het vertrouwen dat u uw werk afmaakt, dwars door de dood heen. Wij denken samen ook aan broeder en zuster van Wijk. De een kwam thuis, de ander moest in het ziekenhuis blijven. U weet ook daar alle omstandigheden en ook die leggen we aan u voor. Gedenkt u ook hen met die hen lief zijn. En later kon het zijn voor hen de ervaring mogen zijn dat ze toch nog wat samen verder mogen. Ook al zijn ze inmiddels oud geworden. We danken er u ook voor dat broeder De Geus uit het ziekenhuis thuis mocht komen. U weet ook wat hij verder nodig heeft op de weg van het herstel. We leggen zo alles aan u voor, heren, aan rouw en aan verdriet, aan ziekte en aan moeite. Wil ons horen, onze dank aannemen en uzelf heerlijk maken in ons midden. Om Jezus wil. Amen. Voordat de dienst der offerande gehouden wordt, gemeente, heeft de diaconie gevraagd om even wat gelegenheid te krijgen om een toelichting te geven op een van de collecten, als ik het goed begrijp, op de deurcollecten. Maar ik zie de broeder al aankomen, dus ja, u mag ook hierboven komen, maar ik denk dat dat ding het ook doet.
Ja, goedemorgen. Het beoogde bedrag voor het Diaconaal Aandachtscentrum hebben we vorige week gehaald. En dat betekent dat we vanaf vandaag collecteren voor een nieuw doel. En dat is de voedselbank in Dakar. De oude mensen in Dakar moeten ver lopen om hout te zoeken, om te koken. Want een gasthuis kunnen ze meestal niet betalen. En als ze dat al kunnen betalen, ja, dan is het weer moeilijk om aan gas te komen. Gemeenteleden bieden daar de helpende hand door een keer per week bij hun een warme maaltijd aan te bieden. Maar de nood is zo hoog dat ze dat niet alleen kunnen. Want zeker 20 ouderen moeten 2 keer per week een goede warme maaltijd krijgen. We willen dit doel met €2000 steunen. En we gaan nu eerst collecteren voor de kerkelijke kassen.
Dank u wel. De dienst der offeranden wordt dus nu gehouden. En wij zingen daarna onze slotzang, Psalm 21, de versen 3 en 7. 21, 3 en 7. met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.